Goedemorgen, lieve mensen.
Dus mijn naam is Jacob Vergouwen. Ja, u zag de paal, daar kunt u mij niet zien. Dat is lastig, dan moet ik een beetje heen en weer wandelen. Ja. En ik woon al meer dan... We wonen al meer dan 27 jaar in België. Dus ik kan ook in het West-Vlaams gaan beginnen, maar dat lijkt me niet verstandig. Hè? Dat klinkt ook niet als een Nederlander West-Vlaams gaat spreken. Maar ik versta het West-Vlaams helemaal. Dus met andere woorden, als u tegen mij spreekt, kunt u rustig West-Vlaams tegen mij spreken. Dus dat is helemaal geen probleem. Ja? Ik kom uit het diepe West-Vlaanderen, oftewel Woesten. Dat is de gemeente Vleteren. Je weet wel daar bij Sint-Sictus, waar het lekkere bier is. Ja, dat is daar. Oké, goed. Ik had eigenlijk gedacht toen ik hier naartoe kwam, ik zal een lied laten spelen. Maar ik durfde het niet. Ik zeg je heel eerlijk, ik durfde het niet. Ik heb het bij me trouwens nog steeds, ja. Maar ik durfde het niet, want ik dacht... Engels, dat kunnen ze niet. Maar het blijkt dat het wel gaat. Het blijkt dat het wel kan. Wij ook. Maar je kunt ook Engels namelijk. En Engels in West-Vlaanderen, dat is heel goed, hè. De noenen, hé, waar komt dat vandaan? Noenuur, noenen. Dat is van het Engelse woord noenen, dat betekent middag. Dus, ja. Het zal dat zijn, ja, inderdaad. Goed. Achternoenen, inderdaad, nou, ja, precies. Maar ik durfde het niet. Ik denk van, ik wil misschien dan een volgende keer doen. Of een volgende keer. Of als er een volgende keer is. Als er geen volgende keer is, doen we het gewoon niet. Maar ik zal u zeggen waarom ik namelijk... dat zal ik vanmorgen laten spelen. Het heeft hiermee te maken. Ik werd wakker vanmorgen. Of had eigenlijk al een hele nacht door mijn hoofd aan het spelen. Het lied van... I will sing of the goodness of God. Sommige mensen kennen dat lied. Van Kim Walker uit Amerika. Schitterend lied, lieve mensen. Een schitterend lied. Want dat lied leert ons namelijk iets te bedenken over, over iets waar wij als christenen in het algemeen zo weinig over spreken. Wij spreken heel vaak over dingen die we moeten doen met elkaar en dingen die we zouden moeten nalaten. Dingen die nodig zijn en dingen die absoluut verkeerd zijn, dat is waar. Dat is misschien ook wel goed om erover te spreken. Maar ik heb ontdekt in mijn leven dat we zo gemakkelijk daarover praten en zoveel erover zeggen dat het bijna alleen maar... dat idee in ons hoofd terecht is gekomen. Zo van, dit mag wel en dat mag niet. En als ik de, ik moet tenminste toch als ik God wil dienen, moet ik ergens aan voldoen. Want God vraagt iets van mij. Dus daar wil ik graag aan voldoen. En dan zeggen we het ook vaak zo, als God heeft mij zo lief, en daarom ga ik iets voor hem doen uit dankbaarheid. Weet je, dat idee zit er bij ons diep in. Nou, dat heeft te maken met het feit dat u bijna allemaal, ik ben een uitzondering, kom natuurlijk uit Nederland, maar bijna allemaal komt u uit de katholicisme, uit de katholieke kerk vandaan. Ja? En hoe is het er bij ons niet ingepompt? Je moet iets doen, want ik ben niet waard. Ik zat gisteren in de begrafenis, in Watou, of in de Abele, op de grens met Frankrijk. En er was iemand uit onze gemeente, of althans de ouders, uit een vader uit, van iemand van onze gemeente, was overleden, we waren in die dienst. En dan krijg je bij de avondmaal, of bij de heet daar de Eucharistie, ik ben niet waardig. U kent het allemaal. Ja? We voelen ons allemaal onwaardig om God te dienen. En dan hopen we op de genade van God en zo. En dan gaan we zeggen, nou weet je wat we moeten doen? Dan gaan we iets doen, zodat we waardig worden. Dan gaan we iets doen, zodat we toch kunnen zeggen, ja, Heere God, we zijn misschien wel onwaardig, maar we zijn het toch wel waardig geworden, want ik heb dat en dat kunnen doen. Nou, ik zeg u heel eerlijk, daar moeten we grondig van genezen. Daar moeten we echt grondig van in genezen van dit soort ideeën. Want het gaat in het christendom, gaat in ons geloof als christenen helemaal niet over wat wij doen. Weet u dat? Het gaat in christendom niet over doen.
Het grote woord in de evangelische, in de christendom, in de, laten we zeggen ook voor ons als evangelische christenen, is niet doen. Dat is het grote woord is. U hebt het net samen, we hebben het net samen weer opnieuw beleefd toen u avondmaal nam. En toen we dat lied zongen op het ruwhouten kruis. Wat is het grote woord van het kruis? Volbracht. Dat is toch de woorden van het kruis? Het is volbracht, lieve mensen. Er is niks meer te doen. Dat is zo moeilijk voor ons te begrijpen. Het is volbracht. Jezus, onze Heer, heeft het hart van de Vader geopend door zijn werk op Golgotha's kruis. En het is volbracht. Alles wat God kon eisen van de mens. Alles. Wat God van een mens kon eisen. Heeft Jezus volbracht in zijn leven en in zijn sterven op Golgotha's kruis. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Ja? Nou, als ik het in, ik kom wel eens in Afrika, als ik dat in Afrika over zeg, dan zingt die zaal, amen! Nou, dat doen wij natuurlijk als evangelische christen natuurlijk niet. Maar een beetje amen maakt toch wel horen, lieve mensen. Durf het belijden dat inderdaad dat volbrachte werk werkelijk voor mij volbracht is. Daar gaat het toch over? Niet over wat we moeten doen. Of geloven we het niet? Nou, in de kerk hier is het makkelijk om met elkaar samen te zeggen amen. Dat ben ik echt wel met u eens. Maar maandag en dinsdag, als je eigenlijk denkt van jammer dit en jammer dat, om dan toch weer terug te keren naar dat volbrachte werk van de Heer Jezus. En te zeggen, Heere God, hier ben ik weer. Ik kom bij u vanwege Jezus die het hele werk volbracht heeft. Hebt u wel eens, toen u vanmorgen, toen u vanmorgen opstond, bent u op bed opgestaan natuurlijk. En het eerste wat u meestal dus doet, is dan naar de badkamer gaan of zo. Of naar een lavabo gaan, wastafel gaan. En uzelf een beetje toonbaar maken, hè. Vinden we dan nodig. En terecht natuurlijk, want we moeten naar de kerk toe. En dan trekken we nog meestal even onze beste kleren aan. We poetsen onze tanden en dan krijgen we dat haartjes en zo. En dan komen we hier in de kerk en zegt iedereen, oh, zie je er leuk uit. Ja, dat is een beetje de bedoeling, hè, dat we dat zo ongeveer met elkaar hebben. Maar dan zijn we dus bezig onszelf wat oppoetsen, wat opmaken, zo te zeggen. En dan komen we naar de gemeente toe. En dan is het gewoon fijn, natuurlijk, is ook goed. Weet je hoe God naar u kijkt? En we hebben over nagedacht hoe God naar ons kijkt. Stel je nou eens voor dat we hier in de zaal ergens een deur is en dat je zo de hemel kunt inlopen. Zou je dat doen? Zou je dat doen, zomaar? Of moeten we nog eerst eventjes onze tanden poetsen? Ander kleedje aandoen? Even dat andere kleedje afleggen, ander kleedje aandoen en een... Ja, misschien onze haartjes kammen en zo, en dat weten we. Ja. Of zouden we zo, op deze manier, zoals we nou hier zijn, zo de hemel in kunnen? Zou dat kunnen? Zou dat kunnen, denkt u? Ja? Ik geloof het ook, hè? Zou je het doen? Ja, gelukkig. Wat is belangrijk? Want waarom zouden we zo de hemel in kunnen lopen? Waarom kan dat? Zeg u? Geloof, ja. Maar wat is er gebeurd toen we tot geloof in de Heer Jezus kwamen? Dan zijn we gereinigd en geheiligd, zegt mijn vrouw, en terecht. Maar waarom zingen we dan nog over dingen die moeten gebeuren in ons leven? Waarom zingen we over dingen die nog in ons leven moeten gebeuren? Als we al gereinigd zijn en geheiligd zijn. Want dan zeggen we eigenlijk zoiets van, Heere God, geef mij. Ja, maar zegt God, ik heb het al gegeven. Geef mij. Ja, maar God, ik heb het al gegeven. Geef mij. Nou, maar ik heb het al gegeven. Of voelt u dat niet? Is toch raar? Als mijn zoon naar mij toe komt van pa, luister eens. Ik wil graag een boterham. Ik zeg, hier alsjeblieft een boterham. En even later, terwijl hij die boterham in zijn vingers heeft, zegt hij, ik wil een boterham. Dan zeg ik, jongen, je hebt die boterham net van mij gekregen. Dan vraag ik toch niet opnieuw een boterham? Het feit dat wij om iets vragen, duidt erop dat wij het niet hebben. Althans, dat wij denken dat we het niet hebben. Anders zouden we er niet om vragen. Want dan zouden we zeggen, Heere God, dank u wel dat ik heb ontvangen. Dank u wel dat ik heb gekregen. Dank u wel dat u mij hebt gegeven. Of niet? Is toch logisch? Of spreek ik Spaans? Dat is toch begrijpelijk? Maar waarom doen we dat dan? Nou, ik weet waarom we dat doen. Leuke liedjes, leuke melodie en dat soort dingen meer. Maar ook in ons denken zit het er een beetje in. En ik wil u vanmorgen, in de rest van die paar minuutjes die ik nog heb, om even aan u duidelijk te maken wat wij gekregen hebben. Eén van de listen van de boze. Wil je dit nog even zeggen? Oeh, neem me niet kwalijk. Ik ben bang dat ik straks een verbrand gat krijg. Een van de listen van de boze is dit. Dat hij onze denken wil beïnvloeden. En vandaar dat we ook vanmorgen al hebben gehoord hoe belangrijk het is dat we de Bijbel lezen. Want dat beïnvloedt ons denken en dat is het woord van God en dat verandert allerlei dingen. Maar ja, het eigenaardige verschijnsel doet zich voor, weet u dat? Dat de duivel soms het woord van God citeert. Eigenaardig, want het woord van God alleen zal ons niet helpen hoor, echt niet. Bijbellezen is prima en goed, daar doe ik niks aan af. Maar ja, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, de duivel citeert zelfs de Bijbel bij Jezus. Ja. Dus bijbellezen, ja, is belangrijk. Maar je moet wel proberen te zien en te leren wat God bedoeld heeft. En daarvoor is het nodig om de Bijbel wel te goed te lezen, lieve mensen. Daar heb je soms hulp bij nodig. Er zijn mensen voor die God gegeven heeft om de Bijbel te kunnen uitleggen. En daarbij komt nog het volgende punt. Zo'n Bijbel is geweldig mooi. Nou, deze is al een poosje gelezen. Ik denk dat die is gelezen. Maar het is wel een mooi boek. Maar wat ik je wel wil zeggen is, er staan dingen in die moeilijk voor mij te begrijpen zijn. Of heb je dat niet? Of heb ik dat alleen maar? Dat dingen die erin staan waarvan ik denk, nou ja, wat moet ik daar nu mee? Nou, dan zal ik u een beetje helpen voor de mensen die denken van dat bijbellezen is zo moeilijk. Het is moeilijk. Echt moeilijk. Zeg ik u heel eerlijk. En ik zeg u heel eerlijk, ik ben al sinds mijn 17e, dat is meer dan 50 jaar geleden. Dat is 50 jaar geleden, sorry. Dat ik met die Bijbel bezig ben. En lees. En studeer. En bestudeer. En het is moeilijk. Ik zal u vertellen wat ik ontdekt heb. Er staan een hoop dingen in deze Bijbel, die zijn helemaal niet voor u. De Bijbel is niet helemaal voor ons geschreven. Er staan dingen, alles wat in de Bijbel staat, kunnen we wat van leren. Dat zeg ik u wel, alles. Maar er zijn een hoop dingen in de Bijbel die helemaal niet voor ons Vlamingen geschreven zijn. Geschreven voor het volk Israël. Geschreven voor de Moabieten. Zijn geschreven voor de Assyriërs. Geschreven voor de Edomieten. Geschreven voor, en nog een beetje, mensen. Dat is waar, daar is de Bijbel voor geschreven. Maar er staan een aantal dingen in, en met name het Nieuwe Testament, de woorden van Jezus en de woorden van de apostelen, die zijn wel degelijk voor ons. Nou, dus het Nieuwe Testament zou je kunnen zeggen, ja dat is ook zo, maar het Oude Testament is ook belangrijk. Want in het Oude Testament, daar wil ik vanmorgen nog iets over zeggen, kunnen we een hoop dingen leren van God. Hoe God naar ons kijkt. En hoe God ons ziet. Het Oude Testament is geweldig, ook het Nieuwe Testament natuurlijk, en heel bijzonder met Jezus, nog een keer de woorden van Jezus, is zo dat je in het Oude Testament kunt ontdekken wat het hart van God is. En hoe God naar de mensen kijkt, en kun je ontdekken wie de mens is. Hoe ons mensenras in elkaar steekt, hoe dat denkt. Dat is een beetje, het is goed om er kennis van te nemen. Dat bewaart ons wel voor het een en het ander. Nou, ik ga helemaal aan het begin van de Bijbel beginnen, weet u dat? Soms moet je aan het begin beginnen, omdat je dan gaat zien hoe God met de mens omgaat en hoe de duivel probeert ons mensen van de wijs te brengen. En ik zal u zeggen, het hoofdstuk wat ik ga lezen, het stukje waar ik het ga lezen, ga je zien hoe de duivel de mens van de wijs gebracht heeft. En hij doet het vandaag nog op dezelfde manier. Want hij is niet veranderd. Maar weet je wat nou zo mooi is? Dat God daar een antwoord op heeft. En dat diezelfde God die toen bij Adam en Eva, want daar gaan we iets over lezen, daar een antwoord op geboden heeft, nog dezelfde God is die ook vandaag dezelfde antwoorden biedt. Weet u dat? Nou, ik moet zien op een tijd even letten. Genesis hoofdstuk 3. Gaan we samen lezen. Een paar stukjes eruit. Genesis hoofdstuk 3. Daar staat dit. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom die in de hof is. En toen zei de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult ge sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, ge zult geenszins sterven. Maar God weet dat een dag dat ge daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En ze nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook aan haar man, die bij haar was, en hij at. En toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten dat zij naakt waren, en ze hechten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden die in de hof wandelde, in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen de geboomte in de hof. We staan een heel stuk over nu en we gaan naar vers 22. En de Heere God zeide, zie de mens is geworden als onze een door de kennis van goed en kwaad. Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Ook vergis me, ik sla twee versen over, ik moet twee versen eerder lezen. Vers 20, en de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden. En de Heere God maakte voor de mens en voor de vrouw kleren van vellen en bekleedde hen daarmee. En dan zegt God, de mens is geworden als onze een. Ik ken het verhaal in mijn hoofd, dus daarom leg ik de Bijbel even neer, dus het praat makkelijk. Maar wat gebeurt hier eigenlijk? Wat gebeurt nu in deze geschiedenis? Gaan met elkaar niet praten of het nou letterlijk gebeurd is of niet letterlijk. En of de dag een schepping is van 6 dagen van 24 uur al of niet. Dat doet er eigenlijk helemaal, is helemaal oninteressant. Daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Het gaat hier over dat God een boodschap heeft door dit Oude Testament heen. Voor jou en voor mij. En die boodschap is. Pas op, want er is een slang. Een listige slang. En die probeert je denken te beïnvloeden. En dat doet hij op deze manier. Hij begint zo op deze manier. Kijk maar in hoofdstuk 3 vers 1. God heeft zeker wel gezegd dat je in deze hof van geen enkele boom mag eten. Moet je zo goed over nadenken. Wat voor truc hij hier uithaalt. Hij begint met die suggestieve opmerking. God heeft wel gezegd. Ja? En dan zegt hij vervolgens, je bent hier in een geweldige mooie tuin. Met allemaal geweldige, rijpe vruchten. Je bij wijze van spreken, je hoeft niet op je rug te gaan liggen onder een bananenboom. En de rijpe bananen vallen zo in je mond. Je hoeft er niks voor te doen. Een overdaad aan vruchten en geweldig veel bomen. En dan komt er iemand en die zegt, je mag van geen enkele boom eten. Stel je voor dat dat waar was. Nou, zo'n God hoef ik niet hoor. Dat zeg je heel eerlijk. Je plant je in een tuin vol met allemaal lekkere vruchten en je zou er niet van mogen eten. Dat heeft God gelukkig niet gezegd. God heeft gezegd, je mag van elke boom vrij eten, maar van eentje niet. Die boom is namelijk de boom van de kennis van goed en kwaad, waarover we gelezen hebben. Maar dit was zomaar een stapje van de boze om iets te doen. Hij probeert dat denken van die mens te bereiken en die probeert dat denken van de mens in een bepaalde richting te duwen. Hij begint om God voor te stellen als een absurde God. Die eigenlijk zegt van je staat midden in de zegening om het zo te zeggen. Je staat midden in de rijkdom van alles. En vervolgens mag je er niet van gebruiken. Dat is natuurlijk absurd. Nou is gelukkig Eva erdoor zegt nee, heeft God niet gezegd. Heeft gezegd we mogen van alle bomen eten, maar van eentje niet. Dat is de boom van kennis van goed en kwaad. Ah ja, zegt Satan, van die boom dus niet. Dan mag je niet vreten, God verboden. Ja, zegt Satan, maar moet je eens goed kijken naar die boom. Kijk nou eens goed naar die boom. Weet je waarom God het eigenlijk gedaan heeft? Om jullie te verbieden van die boom te eten? Ah, nee, zegt hij. Begint Eva zo'n beetje te denken. Want God heeft gezegd, van als je van die boom, God heeft gedacht, als je van die bomen gaat eten, dan word je gelijk aan God, kennende goed en kwaad. Ah, zegt Eva bij zichzelf. Wat? Zou dat de reden zijn dat God verboden heeft dat wij niet van die boom mogen eten? We mogen van alle bomen eten, maar net van die ene. Die ene die kennelijk zo belangrijk is. Die ene boom waardoor we worden aan God gelijk. Oh. Wat doet de slang eigenlijk hier? Die zegt eigenlijk hiermee, jullie denken wel dat God de God van liefde is. Jullie denken wel dat God de God van liefde is, want je mag van alle bomen vrij eten. Jullie denken wel dat God om jullie geeft. Dat God jullie, dat er geen betere God is dan hij is. Want kijk maar, hij heeft ons een geweldige tuin gegeven, waar je vrijelijk mag van eten. Maar het belangrijkste, dat houdt hij achter. Het belangrijkste houdt hij achter. Namelijk die boom van kennis van goed en kwaad, want dan worden we gelijk aan God. En dat wil hij nou net niet. Maar dat wil ik wel. Zie je wat de Satan doet? Hij haalt de focus weg, het mooie van God weg, en brengt in het hart van de mens, Adam en Eva, iets aan van een twijfel. Is God wel de God van liefde? Nou, het eind van het verhaal kent u, want ze gaan naar die boom kijken en ze denken, nou, dat is een goede boom, mooie boom, verstandig. Kun je verstandig door worden. Hij ziet er mooi uit. Die vrucht is prima. Zou het dan toch waar wezen wat die slang zegt? En wat doet ze dus? Ze richt de ogen van die mens dus af van wat God gezegd heeft. Zaait daar twijfel over. En zegt tegen de mens. Kijk eens. Toch zou het wel eens waar kunnen zijn. Als jij van die bomen gaat eten. Dan word je van, net zoals God, kennende goed en kwaad. Aan God gelijk. Nou, na enige overwegingen eet deze mens ervan. En vervolgens neemt ook Adam. En is het kwaad geschied. En ze kijken dan, en dan ontdekken ze dat er ineens een verandering is gebeurd. Weet u dat? Ze ontdekken de verandering gelijk doordat ze op een andere manier naar elkaar zijn gaan kijken. Adam heeft zich nog nooit druk gemaakt om even dat ze naakt was. En omgekeerd Eva ook niet over Adam. Maar door het eten van een paar. Nou, laat ik zeggen van een banaan, weet er niet welke vrucht het is. Hè? Sommigen denken een appel, anderen een peer. Kan misschien wel een aardbei geweest zijn, weet ik veel. Ik bedoel, het is misschien een banaan, ja. Door het eten van een vrucht, ja, kijken ze op een andere ogen naar elkaar. Zien ze dat ze naakt zijn. En vervolgens worden ze bang. Ja? Worden ze bang. Heb je wel eens over nagedacht? Dat is toch eigenlijk een rare God dat wij hebben. Hè? Dat je door het eten van één banaan, nou, één appel, één peer. Dat ze vervolgens de hof worden uitgestuurd. Dan voelt u toch wel aan, dan moet daar meer aan de hand zijn. Dat kan toch niet waar wezen. In een God, ik geloof niet in een God die vanwege het eten van een appeltje, dat je daardoor het paradijs uit moet. Dat kan toch niet. Er zit meer achter, dat snapt u wel. En wat er meer achter zit, is dit. Ja, dat er iets gebeurd is met die mens. Die mens kijkt op een andere manier naar elkaar. En dan komt God in die tuin, zoals bijna altijd. En vervolgens gaan ze schuilen, ze verbergen zich, ergens in de bosjes, ver weg. Wat gebeurt er dus door het eten van die vrucht? Kijken ze op een andere manier naar elkaar. En vervolgens ervaren ze, of in ieder geval worden ze schuw, laat ik het zo zeggen, bang, is dat er letterlijk? Worden ze bang van God. In plaats van gelijk worden aan God, worden ze bang van God. En ze hebben nog een probleem met elkaar ook, want ze gaan dan rokjes maken en ze gaan weg. Ja? Wat is er gebeurd, lieve mensen? Satan, en dat wil ik naar voren brengen, probeert altijd de focus van je denken en van je ogen, van je denken, te verleggen van God, vervolgens naar elkaar. En vervolgens van God af, zodat je bang wordt voor God. Doet hij altijd. En gegarandeerd, ik ben er van zeker van, de mensen in de zaal zitten hier, die als ze een zonde gedaan hebben, bang zijn van God. Daar ben ik van overtuigd. Als er iets gebeurd is in je leven, wat niet goed gegaan is, heb je angst voor God gekregen. Dat is precies wat de Satan wil. Dan ben je een prooi voor hem. Dan ben je een prooi voor hem. Hij weet heel goed dat wij als gelovigen, ik ga even een stapje verder, wij als gelovigen niet uit de hemel gehouden kunnen worden. Dat weet hij heel goed. Daar heeft Jezus voor gezorgd. Maar wat hij wel kan bewerken bij jullie en bij mij, dat is dit, dat wij geen leven van blijdschap en vreugde meer kennen. Dat kan hij goed bewerken hoor. Doordat hij onze focus, ons denken beïnvloedt. En ons denken gaat veranderen. En dat we afstand nemen van God. En dat we bij de bosjes ons gaan verbergen. En dat we denken, nou laat maar, het moet niet te dicht met God te maken, niet te veel met God te maken hebben. En dat we andere ogen naar elkaar kijken, zo zelfs dat we, kijk met het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4 van het boek Genesis, dat we zelfs een broer vermoorden erdoor. Ga door, anders is mijn tijd voorbij. Ik wil nog één punt maken. En dan komt God in de hof. En die God die roept zich, Adam, in onze vertaling staat mens, maar letterlijk staat daar, Adam, waar ben je? Nou, ook nog zo'n rare vraag. Ik vind dat een rare vraag, u niet? Alsof God niet zou weten dat hij bij de derde boom in de bosjes verborgen zou zitten. Dat is toch heerlijk? Ja, dat is toch waar? Dat is toch waar? God kon zo zeggen, daar is hij. Maar nee, hij roept, Adam, waar ben je? Maar weet je, dat is niet zomaar iets wat God daar doet. God heeft een roep in zijn hart. Wat je daar hoort is eigenlijk het verdriet van het hart van God, omdat hij de mens kwijt is. Dat is waar het over gaat. Die mens is die kwijt. En die kreet hoor je tot de dag van vandaag, als je goed luistert. God roept, Adam, waar ben je? Waar ben je? Ik ben je kwijt. Ik heb je zo'n mooie tuin gegeven. Het was geweldig bij mij in mijn tegenwoordigheid te zijn. En waar ben je nu? Ja? De kreet van God. Nou, dan komen ze tevoorschijn en dan krijg je dat hele, wat ik zeg, dat zwarte pietenspel, zal ik maar zeggen. Hè? De een krijgt dan de schuld voor de ander en wat allemaal, hè? Heb ik overgeslaan te lezen. Heel bewust. Maar je moet maar thuis nog maar eens lezen. En wat gebeurt er dan? Nou ja, daar hebben we gelezen vanaf vers 20. Dan zegt God, oké, dat is de situatie waarin we staan. En dan denken wij met z'n allen dat de mens uit de tuin is weggestuurd vanwege het feit dat hij heeft gezondigd. Dat hij ongehoorzaam is geweest. Maar ik zal u zeggen, dat is een vergissing. Dat is een vergissing. God heeft de mens niet als straf weggestuurd, helemaal niet. Echt niet. Die mens die mocht van God best in de tuin blijven. Maar, weet je wat er gebeurd is? Het was het beste voor de mens dat hij weg zou gaan uit de tuin. Ja? Als je helemaal het eind van het hoofdstuk leest, dan zie je dat God de mens wegstuurt vanwege het feit dat hij in een zondige toestand daar is, dat hij met die engel met dat zwaard voor de boom van het leven moet komen. Zegt God, alsjeblieft, laat hij daar nog niet meer opnieuw van gaan eten. Maar dan zou hij in de zonde blijven. Ja? Dus het is Gods genade geweest, wat zeg ik? Het is Gods liefde geweest dat hij ons mensen uit die tuin heeft weggestuurd. Maar dat heeft hij niet gedaan voordat hij eerst wat anders nog gedaan heeft. Dat ongelooflijk belangrijk is. Weet je wat hij gedaan heeft? Hij heeft ons laten zien hoe hij over ons denkt. Als zondige mens, weet u dat? We hebben het gelezen, vers 20. Dat staat 21 en 21. Hij heeft namelijk kleren van dierenvellen gemaakt. Nou, even een vraagje. Wat voor dier zou, hoe zou God aan dieren komen? Aan dierenvellen komen? Aan vellen komen? Ja, door iemand een dier te doden. Hè? God had natuurlijk kunnen zeggen, er zijn vellen. En dan zouden de vellen gekomen zijn. Denkt u niet dat het ook zo gegaan zou zijn? Maar dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Hij heeft natuurlijk dieren geslacht. Dat denk ik ook. Welke dier denk je? Een lam, denk jij. Waarom geen olifant? Toch meer vel? Is toch makkelijker om daar een paar jassen uit te maken? Of een zeekoe of zo? Ja, of een of ander groot dier? Ik ben het met je eens hoor, dat ik denk dat hij een paar lammeren geslacht heeft. Daar ben ik wel mee eens. En dat staat er dan niet bij, hè? Maar we leggen dat er een beetje in als theologen, om het zo te zeggen. Dus het zal waarschijnlijk een lam geweest zijn. En ik denk dat we best daar recht toe hebben, omdat de rest van de Bijbel erover spreekt. Hè? Want het bloed van het lam, et cetera, spreekt er ook over. En wat doet God dan? Hij slacht dat lam, of die lammeren. Maar dan wordt er niet bijgezegd welk dier nogmaals en hoe die dat gedaan heeft. Wij denken dat God het zo gedaan heeft. Maar er staat wel dit ene bijzondere. Namelijk dat hij die vellen daar kleren van maakt voor Adam en Eva. Nou, laten we ons even voorstellen dat God een nachtje erover slaapt en de volgende dag dan staat hij op en dan kijkt hij naar de aarde en dan ziet hij de aarde en heeft hij de mensen uit de tuin gestuurd en ziet hij de dieren ook daar natuurlijk. En dan denkt hij, hey, een rare figuur die daar rondlopen op twee poten. Dat lijken wel schapen. Dat lijken wel lammeren die daar rondlopen. Maar dat kan niet, die lopen niet op twee poten, die lopen op vier poten. Nee, wat zag God dan? Hij zag God Adam en Eva bekleed met de vellen van die dieren. Maar hadden die dieren dan gezondigd, want ze moesten sterven? Nee, wie hadden er gezondigd? Adam en Eva. En we weten uit het verhaal dat we zodra we gezondigd hebben, zei God tegen Adam en Eva, dan zouden ze zeker sterven. Maar ze sterven niet. Er zijn anderen in hun plaats gestorven. En ik zou kunnen zeggen dit. Dat is eigenlijk de grote les die God ons geeft. De schuldige gaat vrij uit. En de onschuldige moet sterven. Ja? Maar niet alleen dat. Maar de onschuld van de onschuldige is het kleed, de bekleding voor de schuldige. Ja? Bent u mee? Ja? Met andere woorden, vanaf dat ogenblik ziet God geen schuldige Adam en Eva meer, maar onschuldige Adam en Eva. En mijn tijd is meer dan voorbij, dus ik kan er niet veel meer over zeggen, maar u moet over nadenken. Als u vandaag... Kijk eens naar die buurman. Kijk eens naar die buurman en buurvrouw. Moet je zeggen eigenlijk, wat een geweldig schoon kleedje hebt u aan. Ik bedoel ermee te zeggen, eigenlijk moet je eens kijken hoe God naar je buurman kijkt. Met de ogen van God. Bekleed met de onschuld van de dieren. Ja? En van het dier, het lam... dat voor ons geslacht is. Ja? Wij zijn bekleed met de klederen van het heil. Jesaja 65. Ja. Met de mantel der gerechtigheid. Ik heb geen tijd meer om het allemaal voor te lezen. Met de mantel der gerechtigheid. Ja? Met de klederen van het heil. Hoe komen we daaraan? Dat is de gerechtigheid, de onschuld van Jezus, die ons deel is. En zou u alsjeblieft eens een beetje meer op deze manier naar uzelf willen kijken? Weet je waarom? Omdat God zo naar u kijkt. God ziet uw zondigheid niet meer. God ziet uw zondigheid niet meer. Wordt vaak gedacht dat wij zondaars zijn. We zijn helemaal geen zondaars meer. We waren zondaar, zegt de Bijbel. Maar we zijn geworden... kinderen van God. We zijn geworden bekleed met de klederen van het heil. Ons hart is helemaal vernieuwd. We zijn een gereinigd hart hebben we. Dus hoeven we er ook niet om te zingen. Create in me a clean heart. Oei, mooi lied hoor. Hoeven we niet meer te zingen, dat hebben we al. God heeft ons door de wedergeboorte helemaal nieuw gemaakt. En bekleed met de klederen van het heil. Dat durven wij te zeggen, niet op basis van mijn praktijk. Mijn vrouw weet beter. Die leeft hele dagen met mij samen. Hij weet dat ik helemaal niet zo'n brave kerel ben. Maar God ziet mij niet zoals mijn vrouw ziet. Nu ziet mijn vrouw ook mij zoals God mij ziet. En wij moeten dus leren om te gaan kijken zoals God ons ziet. Een heilige. Ja, ik sluit hier af. Want mijn tijd gaat helemaal voorbij. Ik heb een verhaal, ik kan tot middernacht doorgaan, lieve mensen. Dat zeg ik u heel eerlijk. Maar ik bedoel, er was bij ons iemand in de kerk. Wij doen een cursus één keer per begin van elk werkjaar van de kerk. Doen wij een cursus en die heet Vrijheid in Christus. Jullie kennen dat misschien ook wel. En we wilden graag mensen hebben die in die cursus zouden instappen. En toen hebben we gevraagd aan een van de cursisten van de vorige sessie of die een keer naar voren wilde komen in de kerk om te vertellen wat ze nou zo mooi vond aan die cursus. Een oudere dame, jaar of 75, onze leeftijd dus. een oudere dame, 75, en die kwam naar voren en die zei, ik zal je vertellen wat ik nou zo mooi in de cursus vond. Ik heb het al een paar keer gedaan en ik ben al heel lang christen, zegt ze. Maar ik durf nu te zeggen, dat heb ik geleerd in die cursus, ik ben een heilige. En ik vond het zo mooi. Iemand die al zo lang bij de Heer kent. Dat ze durfde zeggen, nu ik ben een heilige. Omdat ze geleerd had wat Jezus niet alleen maar voor haar gedaan had, namelijk de zonde en de schuld afgewassen, maar dat ze het kleed van Jezus gekregen had, om in de beeldspraak te blijven, van die lammeren. Ja? Dat ze nu kan zeggen, de gerechtigheid die ik nu heb, en die God in mij ziet, is de gerechtigheid van Jezus. En denkt u heel, mijn broeders en zusters, denkt u heel eerlijk, dat God 1 seconde kwaad kan zijn op Jezus? Nee, hè? Zou God ooit kwaad zijn op Jezus? Hij is ooit 1 keer boos geweest op de Heer, op Jezus. Zijn toorn van God uitgestort. Dat is ooit gebeurd op Golgotha's kruis. Maar sinds die dag is God nooit meer toornig op Jezus. Nou, als wij de gerechtigheid van Jezus hebben. Moet ik nog even verder uitleggen? Nee, hè? En ik zou willen, lieve mensen, dat we vanaf vandaag ons meer gaan bezien zoals God jou ziet in Jezus. En weet je waarom? Dan gaan de dingen vanzelf veranderen in je leven. Dan krijg je de kracht van de Heilige Geest die jouw leven in de praktijk gaat veranderen. En al het andere wat u gaat proberen zal niet helpen. Ik ben de getuige ervan in mijn eigen leven. Zeg ik u heel eerlijk. Gaat niet helpen. Maar dat gaat wel helpen. Als Gods Geest door de gerechtigheid van God in jouw leven gaat werken. Is dat niet geweldig, lieve mensen? Is dat niet geweldig dat wij zulke Heer hebben? Niet alleen maar dat er iets van ons is afgenomen, maar dat Hij ons zijn jas, zijn kleed, zijn gerechtigheid heeft gegeven, zodat we hier op aarde die heerlijkheid nog kunnen laten zien ook. Want mijn tijd is voorbij, ik kan daar nu niet veel meer over spreken. God zegen jullie in jullie leven en ons leven. Amen. Ah, prima. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing of
Oké, dank u wel, Jacob.
Dan wil ik afsluiten met wat te lezen in nummerie 6. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Nog een prettige zondag.